Ik noemde al een paar keer de wat-als-situaties. En die ga ik nu langs. Je hebt overspel, heb ik genoemd. Nou, het kan zijn dat je van huis uit niet een positieve seksualiteit hebt meegekregen, daarmee worstelt. Er is overspel in je verkeringstijd of huwelijk geweest, door jou of door je partner. Ja, ga echt met elkaar naar de wortels van het probleem. En je mag je partner dan verlaten. Maar weet je, we zijn geroepen om een zout en een licht te zijn in de wereld. En vaak nemen we de problemen gewoon mee. Kijk naar de dynamiek tussen jullie twee. Kijk naar, durf ook naar jezelf te kijken. Ook ben je het slachtoffer in het verhaal? Ga samen groeien, heel worden, genezen, herstellen, vergeven. Als het gaat om vergeving, doe dat ook niet te snel. Maar wacht er ook weer niet te lang mee. Ga echt wel kijken naar hoe kun je elkaar daarin vrijzetten, hoe kun je jezelf daarin vrijzetten. Maar het is niet de bedoeling dat je partner gewoon overspel kan plegen. Jij moet vergeven en de hele zandkraam gaat gewoon door. Het gaat erom dat het patroon, het destructieve patroon, stopt. En vergeving kan daar een heel krachtig middel bij zijn, maar het kan ook een wassen neus zijn. En ondertussen kan het gewoon ja, eigenlijk nog meer schade toebrengen. Dus als er sprake is van overspel, ja, kijk echt naar de wortels. Vaak zijn het symptomen. Ook als je als partner merkt dat je interesse verliest in je partner of je wordt op iemand anders verliefd, ga alsjeblieft onderzoeken waardoor dat komt. En ga niet gelijk je opwinding achterna of je verliefdheid achterna. Vaak is het een signaal. En ja, maak dat bespreekbaar. Als het gaat om porno, daar heb ik al het een en ander over gezegd. Dat kan echt wel effect hebben en flinke effecten in je intieme relatie. Als het gaat om beeldvorming, als het gaat om egoïsme, als het gaat om van het een naar het andere uiterste gaan, bijvoorbeeld bij christenen, dat, of als we nog niet christen waren, maar laten christen zijn geworden, van oh, dat was echt heel fout, dus nu wil ik het heel goed doen. Dan schiet je van het een in het andere uiterste soms. Dus leef in genade. En heb er echt met elkaar over. Wees waakzaam dat je er niet in terugvervalt. Ja, want het is gewoon echt destructief. Kan je samen als stel porno kijken? Nee, lijkt me niet de bedoeling. Omdat het zo dicht bij overspel legt. En alle lichten en alle argumenten die ik heb genoemd. Waarom ik porno niet aan te raden vind. Ook als ik kijk naar gewoon de hele industrie, de mensenhandel, daar moeten we als christenen gewoon maar één ding mee doen en dat is mensen daar weghalen, uit de hel halen. Maar dat moeten we niet gaan stimuleren. Heb je ermee te maken met verslaving of pornoverslaving? Trek aan de bel en ga naar die wortels. En schaam je alsjeblieft niet, trek aan de bel. Als het gaat om homoseksualiteit, ik heb voornamelijk gesproken man-vrouw relatie. En nou, in de Bijbel staan 6 versen over homoseksualiteit. Dat is vrij weinig als je het vergelijkt met andere thematieken. Daarbij zijn ook nog een heel aantal van die versen heel erg gerelateerd aan overspel, aan beeldvorming. In de tijd van Jezus waren bijvoorbeeld man-man seksuele relaties echt prefereren boven man-vrouw. Er was zelfs een keizer die heeft echt moeten verplichten dat een man toch echt af en toe met zijn vrouw naar bed ging. Anders dan kwamen er gewoon simpelweg te weinig kinderen. Dus het was echt gewoon, in heel veel gebieden was het een bende. En dat is het nu nog steeds. Maar die bende is niet hetzelfde als iemand die oprecht worstelt met: hé, maar ik denk dat ik val op hetzelfde geslacht. En daarin is er ook weer onderzoek van: hé, maar is dat iets biologisch? Zit het er gewoon in? Is het een geestelijke aanval op je denken? Is het een geval van misbruik in je verleden? Is het. Heeft het te maken met vervormde relaties, als het gaat om je ouders of opvoeders. Ga onderzoeken. En ja, maak het bespreekbaar. Ik denk dat dat het beste is wat je kan doen. Echt dat onderzoeken aangaan. Maar niet van, oh, dit is echt niet van God. Dit is verschrikkelijk vreselijk. Ik moet hiervan genezen en bevrijding en bla bla bla. Omdat je dan ook, als er wel sprake is van schade, dan mis je dat alsnog. Dan kan je alsnog niet naar je wortels. En weet je, en God is heel missionair, dus die kan met jou werken daar waar je bent. En als jij te maken hebt met iemand die homoseksueel is, ja, kijk er ook op die manier naar. Het is onze taak om mensen naar Jezus te brengen. Niet om van een homo een hetero te maken. Dat is onze taak totaal niet. Maar help iemand zijn relatie met Jezus te versterken. En laat Jezus dan in het leven van die persoon doorwerken. En op het moment dat je merkt, van, nou ja, volgens mij heb ik alles onderzocht en ben ik nog steeds homo. En ik heb een homogame relatie. En verder doe ik alles hetzelfde als de hetero's. Alleen, ja, heb ik toevallig iemand van hetzelfde geslacht. Ja, leef met Jezus. En wees trouw. Er zijn zoveel meer teksten over trouw zijn en liefhebben in de Bijbel dan over homoseksualiteit wat niet zou mogen. En ook daarin, waarom vindt God dat dan niet oké? Wat is zijn zorg daarin? En hoe Jesus-like zijn de oud-testamentische uitspraken? Dus ook daarin, er is zo snel veroordeling en het wordt zo ontzettend groot gemaakt. En ik denk dat dat alleen maar voer is voor mensen om nog zwart-witter te gaan denken. Dus van, oh, maar als iemand homoseksuele gevoelens heeft, dikke prima, dat moet gewoon kunnen en daar moet je niks aan doen en dan moet je niet willen genezen en het moet er gewoon kunnen zijn. Maar ja, dan wordt iemand alsnog alleen gelaten in zijn worsteling. Want het is meer dan dat. Het is ook hoe, wat doet het in je gezin? Wat doet het in je beeldvorming? Wat doet het in je relatie met God? Zorg voor elkaar. Oordeel niet, maar zorg voor elkaar. En zorg ook voor jezelf. En het kan dus zijn dat je uiteindelijk homo blijft. Het kan zijn dat je daarin verandert. Maar wandel daarin samen met Jezus en onderzoek dat. En als het gaat om, er zijn ook kerken die zeggen, nou, het mag wel, maar dan niet praktiserend. Ja, nou, weet je, als je een monogame huwelijk hebt en je bent homo, wat moet je dan? Moet je dan allebei single, is gaan zelf weer met masturbatie aan de gang of aan de slag? Of weet je, heb elkaar lief. Ik denk wel dat als het gaat om seksualiteit, dat wat ik al een paar keer zei, hè, dat is echt wel ook voor de duivel een manier om mensen klem te zetten, in de schuld te zetten, om geestelijk te beïnvloeden, om mensen meer perverse gedachten te geven, om mensen egoïstischer te maken. Weet je, wees daar waakzaam op. Maar heb elkaar alsjeblieft lief. En leven in genade. Betekent niet dat je alles kan maken en doen. Ja, maar daarom zeg ik ook, de duivel heeft echt wel heel veel kapot gemaakt door middel van destructieve seksualiteit. Maar ik denk dat het niet de oplossing is dat je dan een monogame huwelijk aangaat als homo's en dan niet praktiseert. Dan denk ik, ja, dat is toch ook hypocriet eigenlijk. Dat we dat dan gaan adviseren. Maar goed, mag je met me oneens zijn. Maar heb het er met God over. Heb het met Jezus over. En heb elkaar lief. Wat als je te ver bent gegaan? Stel je hebt elkaar, je hebt verkering met elkaar. En je hebt je voorgenomen, wij willen in ieder geval de eerste 4 seizoenen doormaken. Wel een beetje vrijen, maar nog niet neuken. En het is toch een keer te ver gegaan. En je hebt het gedaan. Of je hebt als tiener je grens niet goed kunnen aangeven. Je bent ontmaagd. Heel veel mensen hebben dan schuld, schaamte, gevoelens. Of zo van, nou ja, nu is het toch al stuk. Dus laat maar, dan maakt het ook niet meer uit. Blijf constructief denken. En weet je, God staat niet als een van, oh, nou heb je echt iets gedaan en nou moet je naar de hel. Maar het is meer van, ah, weet je, dit is niet goed voor jou geweest. En hoe kun je hiervan bijkomen en herstellen en je herpakken? Dat is leven in genade. Dat is leven met God. En weet je, we zijn vrij van oordeel. We kunnen vrij van schaamte naar hem toe gaan en zijn hulp inroepen. Hij is onze hulp. Hij is niet gekomen om ons te oordelen. Dus ga alsjeblieft naar je vader toe. Je vader in de hemel. En zoek hulp. Wat heb je nodig dat je volgende keer wel je grens aan kan geven? Wat heb je nodig om te herstellen? Wat heb je nodig om samen, als dit in je verkeringstijd gebeurt, om te herijken van oké, hoe gaan we nu verder? En wat is dan handig? En wat is wijs? En als je ontmaagd bent en denkt, ja, ik ben nou toch al ontmaagd, dus laat maar. Weet je, geestelijk gezien kan je dat ook weer herstellen met God. Dus hou hoop en denk positief. Als het gaat om misbruik, misbruik doet heel veel. Het is niet voor niks dat ook het gewoon oorlogstactieken zijn van vijanden om mensen te verkrachten, om op die manier mensen emotioneel lam te maken. Het heeft gewoon verstrekkende gevolgen. Als je hiermee te maken hebt gehad, dan is het gewoon echt wijs om daar hulp uit te zoeken. Ga dit niet stilhouden als je verkracht bent of aangerand of misbruikt. Ga het bespreekbaar maken. Zoek iemand die het kan vertellen. Vertrouwen is daarin heel belangrijk. Het is belangrijk dat je open staat. Dat mensen je ook dan op je gedrag kunnen wijzen. Omdat er, het kan ook zijn dat er manipulatie is geweest. En dat je zelf ook toch manipulatief aan je noden probeert te komen. Het gaat niet eens altijd bewust. Maar dat kan wel gebeuren. En dat zou super jammer zijn als dat relaties in de weg staat, maar ook jouw genezing in de weg staat. En je zoekt toch naar hoe ga ik om met vergeving? Hoe ga ik om met seksualiteit, intimiteit? Wat is het verschil? Hoe ga ik om met grenzen? Hoe ga ik om met mijn eigen lichaam? Zoek hulp. Als je niet weet waar of hoe, neem ook even contact met ons op. Dan kunnen we je eventueel doorverwijzen. Misschien zelfs dat je bij ons terecht kan. Maar dat is echt wel belangrijk. En weet je, er is echt zoveel herstel mogelijk. Dat is zo wonderlijk. In het koninkrijk is zoveel herstel mogelijk. En misschien is het een heel moeilijk proces. Heel erg zwaar. Maar ja, het is het echt waard. En jij bent het waard. En misschien heb je jezelf echt totaal niet lief. En denk je, dat is niet voor mij. Maar ook dat kan je opnieuw leren. Jezelf lief hebben. En liefde is zo genezend. Echte liefde, onvoorwaardelijke liefde. Het is zo herstellend. Die kracht is zo bijzonder. Als er iemand op je pad komt die vertelt te zijn misbruikt of te zijn verkracht, luister. En steun die persoon. Maar wees wel waakzaam dat jij niet diegene hoeft te redden. Je kan wel meedenken, je kan tot hulp zijn. Maar het is ook echt belangrijk dat je niet in het nodengat springt. Maar mensen helpt de weg te wijzen in plaats van zelf te redden. Er zijn ook mensen die worstelen met gedachten. En die gedachten kunnen verschillende inhoud hebben. In die zin dat wat voor de ene schokkend is, is voor de ander niet schokkend. En voor de ene gaat veel verder dan de ander. Dat kunnen ook gedacht zijn aan overspel, aan pedofilie, wat mensen echt of van het padje maakt. Dus ook laat gaan. Dus dat mensen te ver gaan in seksualiteit. Destructief worden in seksualiteit. Of daarin vast komen te zitten in worsteling van schuld, schaamte. Maar ook jezelf niet meer vertrouwen in je eigen lijf, in je eigen gedachtes. Dat is ook denk ik waarom de Bijbel spreekt over gedachten krijgsgevangenen maken. Over je vernieuwing van je denken. Vul je met de goede dingen, vul je met dingen van Jezus. Wat je aandacht geeft, dat gaat groeien. Het heeft niet heel veel zin om daar heel boos op te worden of tegen te gaan vechten, want dan ga je er dus heel veel aandacht aan geven. Maar stuur het weg en richt je aandacht op de dingen van God. En maak het ook bespreekbaar, zodat je niet dat alleen hoeft te dragen en er tegen hoeft te vechten. Ik denk dat dat echt mensen gewoon zo gek heeft gemaakt dat mensen daar suicidaal van kunnen worden. Dus maak het alsjeblieft bespreekbaar. Dus je bent echt niet de enige met zulke gedachten. Maak het bespreekbaar. Het kan wel zijn dat ook, net zoals dat bij andere dingen, dat je echt wel even aan de bak moet. Dat je met patronen te tackelen hebt. Ik zei hem niet helemaal mooi deze zin, maar het kan dus zijn dat je dingen tegenkomt dat eigenlijk bepaalde patronen in je leven geturnd moeten worden of dat nieuwe patronen aangeleerd moeten worden. Maar liever dat dan dat je weg zit te teren of heel destructief van het pad afgaat. Dus tackle je gedachten op tijd. Maak het bespreekbaar en voorkom echt dat de duivel je kan verleiden om te ver te gaan en jezelf of een ander iets aan te doen. Wat als je toch niet de juiste partner blijkt te hebben? Dat is natuurlijk, dat kan je niet zo zeggen zonder dat je een context weet of het verhaal weet van mensen. Ik weet wel dat tegenwoordig daar maar al te makkelijk over nagedacht wordt. Van ja, ik ga er gewoon weer voor een ander of ik vind het klaar of... Weet je, en daarin hebben we ook niet te oordelen. Op het moment dat mensen niet met Jezus leven, denk met mensen mee, kijk naar opties, naar mogelijkheden. En we moeten niet oordelen over anderen en over de wereld, hoe die ermee omgaat. Wat we wel kunnen doen is in ieder geval zelf als christenen echt kijken naar, het kan dus zijn dat je vanuit patronen die niet gezond zijn bij elkaar bent gekomen. Dus eigenlijk je onveilige patronen, daar vond je herkenning bij elkaar en dat je een huwelijk bent aangegaan. En op een gegeven moment erachter komt van, ja, maar dit is echt gewoon zo niet een match of dit is zo destructief. Als er geweld is, ook dat, weet je, heel veel patronen kunnen omgeturnd worden. Maar er zijn ook situaties, dan moet je gewoon wegwezen. Maar dat kan ik niet heel zwart-wit zeggen van, ja, bij jullie wel, bij jullie niet. Dus dat moet je echt bespreekbaar maken. Die conclusie is te kwetsbaar om een advies over te geven of om uitspraken over te doen. Het verschilt zo per stel, per situatie. Maar weet je, als je te maken hebt met mensen die scheiden, oordeel alsjeblieft niet. Je weet niet het verhaal. En als je het wel weet, hoop ik dat je eerder begrip hebt en meeleeft en tot steun bent, dan dat je gaat lopen oordelen. Nou, het is een aardig lange speech geworden ondertussen. Ik ga nog even spieken of ik nog echt een gouden tip ben vergeten of iets wat ik denk, dat is gewoon heel belangrijk nog. Maar volgens mij heb ik wel aardig wat genoemd. Ik denk dat ik hem ga afronden. Ik hoop dat dit heeft geholpen. Dat het een stukje voorlichting is geweest. Dat je gewoon wat meer informatie hebt gekregen. Luister het ook gerust even terug. Een Een stukje waarvan je denkt, oh ja, maar wat zei je ook weer? Of nou, wat is wijs voor ons huwelijk? Praat daarover met elkaar. Praat positief. Tackle destructieve patronen. En ik denk dat de grootste uitdaging er voor ons ligt als christenen, dat we seksualiteit en intimiteit herterugveroveren. En dat we dat verschil ook duidelijk kunnen maken. Dat, ja, dat we daarin de agape liefde leren kennen. Dat de uniciteit van seksualiteit er weer kan zijn en mag schitteren in monogame huwelijken. En nou ja, daarin zijn er trouwens ook stellen die zeggen, nou, in de Bijbel is niet alles monogaam. Er zijn ook polyamorische relaties. Dat is aan jullie en aan God om samen naar te kijken. En ook weer, denk ik, voor ons niet om over te oordelen. Het is wel echt absoluut zeer kwetsbaar. Als ik kijk naar de relaties die er waren in de Bijbel, is eigenlijk bijna altijd is er gedoe. Jaloezie, de kinderen onderling gaat vaak mis. Dus het is echt wel, ja, dat is zo ontzettend kwetsbaar. Het is niet aan te raden. Maar ook dat, mocht je daarover nadenken samen en met God, maak het ook bespreekbaar. Dat je dat niet alleen met elkaar doet. Het is wel heel kwetsbaar, want ik snap wel dat het niet snel bespreekbaar gemaakt wordt, omdat ja, toch heel veel mensen, christenen, zullen daar niet zo mee eens zijn of het gelijk niet kunnen plaatsen. Zeker anders, als iets anders gaat, is dat lastig. Maar ik gun jullie dat wel, dat je zo'n zoektocht niet met z'n tweeën of z'n drieën of z'n vieren doet, maar met wat meer mensen. En ook dat, als het gaat om heiligheid en de heiligheid van een kerk, van een groep. Op het moment dat het seksueel anders gaat, is vaak heel erg de angst van, nou, maar dan is de heiligheid weg. Of, nou ja, bid daar ook voor met elkaar, maar ga niet wettisch oordelen. En durf echt te luisteren naar wat God zegt. En breng mensen naar Jezus toe. Ik denk dat dat toch het allerbelangrijkste is. En wees wijs. Dus durf ook keuzes te maken die niet altijd even leuk voelen. Maar voor de lange termijn wel beter zijn. En durf tegelijkertijd ja, seksualiteit weer iets als ja, wat heel normaal is, wat leuk is. Te omarmen en daar dat weer normaal te vinden, met elkaar over te spreken. Ook praktische dingen als het gaat om rondom zwangerschap en bevalling, dat we daar gewoon met elkaar over spreken. Hoe doen jullie dat? Hoe doet de man dat? Hoe doet de vrouw dat? Hoe makkelijk is dat weer om op te pakken? Of hoe lastig is dat weer om op te pakken? Nou, gewoon al dat soort dingen. Dat het bespreekbaar kan en mag zijn. En dat we er licht over mogen laten schijnen. Ik denk, hoe meer licht, hoe minder duisternis. Dus hoe meer openheid, hoe meer genade, hoe meer wijsheid, hoe meer liefde, hoe minder de duisternis kans heeft om toe te slaan. Toch? Nou, ik wens je alle goeds als het gaat om jou. Intimiteit en seksualiteit. En mocht je nog vragen hebben of toch echt met dingen worstelen, schroom niet om contact op te nemen. En met ons of met iemand anders in jouw omgeving waarvan je weet, nou, daar kan ik terecht. Daar kan ik wat advies in winnen. En nou, heel veel zegen.